Goedemorgen, lieve mensen. Fijn om bij jullie in het midden te zijn. Ik vind het ook weer een geweldig voorrecht dat ik het woord weer mag delen vanmorgen. En ik wil spreken over een onderwerp. En dat heet hoe reageren op de macht van intimidatie. Hoe reageren we op de macht van intimidatie? Van nature ben ik heel erg onzeker. En ook een timide. En ik heb ervaren hoe deze macht ook zo vaak, zo makkelijk pootje kan haken. Deze macht van intimidatie. Is er iemand die weet waar ik over spreek? Macht van intimidatie. En ik heb ervaren ook, vooral als je wil uitstrekken naar Heren, ik wil u dienen, ik wil u volgen, ik wil u eren en doen wat u wil, maar uitstrekken naar meer van u, hoe meer deze macht van intimidatie ook zijn kop opsteekt. En je wil tegenhouden om de Heer te volgen en de Heer te dienen. En zo kun je daardoor beïnvloed raken. En niet alleen om in het dienen van de Heer of in de gemeente, maar je kunt deze kracht ook ervaren en deze macht ook ervaren. Gewoon in je huwelijk. Je kunt het ervaren in je gezin of op je werk. En tieners en kinderen kunnen dat ervaren. Tegenwoordig hoor je ook veel over pestgedrag. En er zit een macht van intimidatie in. En dat kan heel funest zijn en heel gevaarlijk ook. En dat heeft ook gevolgen, want het maakt je angstig. Het maakt je angstig en het maakt je timide. Het maakt je onzeker. Je verliest je identiteit en je hoop en je kracht. En dat kan je zelfs heel depressief maken. En het zet je ook gevangen en het blokkeert je. En je komt daardoor niet tot je bestemming. En je gaat je vrijmoedigheid verliezen. En dat is ook de tactiek vanuit deze macht en het rijk van de boze om door in middel van intimidatie ons te verlammen. Ons te intimideren, zodat we onze vrijmoedigheid gaan verliezen. En dat gebeurt nu, maar dat gebeurde ook al 2000 jaar geleden. En we gaan een boek, een bijbelhoofdstuk behandelen uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 4. Ik spreek voornamelijk uit één hoofdstuk. Zodat je het gewoon, dat je zegt, oh, ik kom thuis en waar ging het ook alweer over? Handelingen 4, kun je het gewoon thuis nog eens nalezen. Daar gaan we uitspreken. En gewoon wat lessen halen. Gewoon, we gaan er bij elkaar doorheen. En ik hoop dat je je Bijbel meegenomen hebt. Ik lees zelf uit de Herziene Statenvertaling. En Fred, jij laat ook iets zien? Of ja, goed, voel je. Dat is de NBG-vertaling. En we pakken de draad op in Handelingen hoofdstuk 4 vanaf vers 1. En er staat, en terwijl zij tot het volk spraken. Wie zijn zij? Dat zijn Petrus en Johannes. Het begint eigenlijk al in hoofdstuk 3. En toen zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber en de van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd. Bij mij staat er geërgerd. Wat staat er bij jullie in? Verontwaardigd. Ze waren boos. Wat was namelijk de aanleiding? In hoofdstuk 3 kun je lezen dat ze een man genezen hadden. Een verlamde man die al vanaf zijn geboorte verlamd was, zat bij de tempel en hij vroeg om een aalmoes. En toen zeiden Petrus en Johannes, maar we hebben geen goud en we hebben geen zilver. Maar wat we wel hebben, dat geven we je. In de naam van Jezus, sta op en wandel. Een bijzonder mooie gebeurtenis. Heel erg bemoedigend. En zij spraken dus over de opstanding van Jezus, geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. Wat is dat? Het is toch eigenlijk wel frappant eigenlijk. Dan gebeurt er iets moois op straat. Wordt er iemand genezen? Ze verkondigen dat Jezus is opgestaan, dat er hoop is, dat het leven is na de dood. En dan word je gevangen gezet. Er zijn mensen die zich daaraan ergeren. Nou, als mensen zich daaraan ergeren, dan weet je wel uit welke hoek de wind waait. Dan weet je wel welke geest daarachter zit. Als je daardoor wordt aangesproken en geïntimideerd, of mensen ergeren zich daaraan, of ze zijn verontwaardigd daarover, dan weet je wel welke geest hierachter zit. En dan staat er in vers 4. En dan gaat het eigenlijk weer eens over de verkondiging van het woord. En vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dat vind ik heel erg bijzonder. Ze hoorden het woord, ze geloofden en ze werden behouden. vind ik zo mooi. Want Paulus schrijft ook in Romeinen hoofdstuk 10... dat het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van God. En zodra het woord van God verkondigd wordt, gebeurt er iets. Want het woord van God heeft namelijk intrinsieke kracht. Dat is een wat moeilijk woord. Maar dat betekent dat het woord van God heeft kracht in zichzelf. In het woord van God ligt kracht van God. Want toen God in Genesis 1 vers 3 sprak, er zij licht, er was licht. Dat is de kracht in het woord. En als je in hoofdstuk, twee hoofdstukken verder, hoofdstuk 6 vers 7 leest, Handeling hoofdstuk 6 vers 7, en het woord van God, bij mij staat er, verbreidde zich. En als Fred het laat zien, dan staat er, het woord van God wies. Het werkt eigenlijk als een zaadkorrel. En het mooie is, en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En de grote menigte van priesters zelfs werden aan het geloof gehoorzaam. Het woord van God werd verkondigd en het groeide, het wies. Het is eigenlijk als een zaadkorrel. Ongelooflijk eigenlijk. Als je een klein zaadkorreltje en het sterft, je legt het in de grond en dat sterft, wat eruit voort kan komen. Dat is uit een woord van God. En dat komt in je hart. En je laat het in je hart toe. En dat draagt vrucht. Wat voor een geweldige kracht eruit voort kan komen. En zo gebeurde het dat het woord van God verkondigd werd en velen geloofden het. En de schare, die was op Pinksteren begonnen met 3000. Er was nu al 5000 en zo ging het door. Maar dat is ook de kracht of de macht van intimidatie, die is erop uit dat het woord niet meer verkondigd wordt. Dat is de tactiek van de duivel. Want als het woord van God verkondigd wordt, komen mensen tot geloof. Dat vind ik zo bijzonder. Ook op de bus elke keer. Je hebt het wel meegemaakt, dan deel je het evangelie. God houdt van jou. Jezus is voor jou zonde gestorven. Hij is opgestaan. En dat iemand dan gewoon zegt, ik word helemaal warm. Wat gebeurt er? Het is het woord van God wat mensen raakt. Krachtig is. En Henk Binnendijk die sprak een paar weken geleden op een hele grote conferentie. En toen vroeg hij, stelde hij de vraag, wie leest er nog dagelijks uit zijn Bijbel? Een kwartier. Waar is het 800, 900? Jij wel, Nel? Ja? Je leest nog wel elke dag een kwartier uit je Bijbel? Ja, ja mooi. Nog meer? Een half uur. Oh, dit is mooi. Maar hij was zo ontmoedigd, want er waren maar heel weinig vingers die de lucht ingingen. En als er geen woord open gaat, ja, dan gaat ons geloof niet groeien. En daarom is het zo belangrijk dat we in deze tijd dat we het woord nemen, het woord lezen en het woord laten landen in ons hart, zodat er kracht vanuit gaat. En dan lezen we verder in hoofdstuk 4 weer, vers 5. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas. Heb je ze weer? Ze hebben niet eerder tegengekomen. Jezus stond ook voor hen. En nu staan Petrus en Johannes voor hen. Wat had Jezus niet gezegd? Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook jullie vervolgen. En nu staan ze voor hen. Dan heb je ze weer. Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes, Alexander. En alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Ze zullen toch wel weten hoe dat gebeurd was. Maar je moet, als we net hebben we net vers 3 gelezen, dat zij gevangen zaten. Ze zaten gevangen omdat zij de naam van Jezus verkondigden. En nu moeten ze daar voorkomen, ze staan er in het midden. En er wordt hun op de man afgevraagd, hoe heb je dit gedaan? Door welke naam? Je zit gevangen? Hoe zouden wij antwoorden? Je zit gevangen omdat je de naam van Jezus verkondigd hebt. En dan wordt er gevraagd, door welke naam heb jij dat wonder gedaan? Wat zou je zeggen? Je zou ook zeggen, ja, ik zou eigenlijk wel weer graag vrij willen zijn. Dus laten we maar een politiek antwoord geven. Laten we maar een beetje omheen draaien. En dat is zo bijzonder hoe dat Petrus en Johannes gaan antwoorden. Ik lees vanaf vers 8. Toen Petrus, vervuld, bij mij staat er met de Heilige Geest, maar eigenlijk staat er in het Grieks, ze waren vervuld van Heilige Geest, van de invloed van de Heilige Geest. En hij zei tegen hen, enzovoort leiders van het volk, en oudste van Israël. Allereerste is, hoe geven zij antwoord? Hoe staan ze daar? Hoe geven ze antwoord? Nou, ze geven antwoord vol van de Heilige Geest. Vol van Heilige Geest. Vol van geest staat er. Het is de geest van God. Het is de geest van de Vader. En het is de geest van Jezus. En daar waren ze vol van. Dus dat betekent dat ze vol van God waren. Ze waren vol van de Vader. En ze waren vol van de Zoon. En er staat in 1 Johannes hoofdstuk 4. Hij die in ons is, sterker dan in de wereld is. Dus hoe geven ze antwoord? Vol van God. Dus hoe blijven we staande tegen de macht van intimidatie? Door vol te zijn van de Heilige Geest. De Geest, de geweldige persoon, de goddelijke persoon, de Heilige Geest. De Geest van de Vader, de Geest van de Zoon. Vol van God. Want Hij die in ons is, is sterker dan die in de wereld is. En dan gaat hij spreken. In vers 9. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke, aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus, die is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid staat hier, maar dat betekent redding, de verlossing, het behoud is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij gered, zalig of behouden kunnen worden. Amen. Ze zaten gevangen om de naam. En toen werd er gevraagd, in welke naam heb je dit gedaan? Ze draaiden er niet omheen. En ze verkondigen, Petrus verkondigt hier vol van de Heilige Geest, de naam. Er is geen andere naam. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. Ook in nu leven we in een tijd waarin het soms lastig is om te zeggen dat Jezus is de weg. Het is waar. Er is een bepaalde druk en dat is ook een intimidatie, dat je dat bijna niet meer zeggen mag. Want dat betekent dat je alle andere religies, godsdiensten, discrimineert. Want dan zijn zij niet de weg. Ja, dat is echt, die druk is, die neemt toe. Dat je bijna niet meer dit gewoon mag zeggen dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Want die druk gaat toenemen. Ook wij zullen te maken krijgen met de geest en de macht van intimidatie die over ons land komt, ook over de westerse wereld. Ik zal er straks nog een voorbeeld van geven. Maar Petrus, vol van de Heilige Geest, hij kon dat niet in eigen kracht. Want in eigen kracht zegt hij, Jezus, ik zal mijn leven voor u geven. Maar hij verraadde Jezus in eigen kracht. Zijn we waardeloos, zijn we zwak. Maar vervuld met de Heilige Geest, er is geen andere naam dan de naam van Jezus. En dan staat er in vers 13, wie geeft daar antwoord? Wat voor mensen zijn dat? En toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde of ongeletterde, niet gestudeerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Het waren niet echt gestudeerde professoren, theologen. Ze waren eenvoudige mensen. Maar er staat wel een heel belangrijk kenmerk bij. Ze waren bij Jezus geweest, samen met Jezus. En Jezus is hier. En Jezus is bij ons. En daarom is het zo belangrijk om elke morgen, voordat je naar je werk gaat of dat je naar school gaat, dat je intimiteit hebt met Jezus. Samen zijn met Jezus. Zo belangrijk. Want ze waren bij Jezus geweest. Jezus is naar de hemel gegaan. Maar hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij zegt, ik kom weer bij jullie. Ik zal mijn Heilige Geest sturen. Zodat ik weer bij jullie kan zijn. Zodat ik in jullie kan zijn. De Heer is in de hemel. Maar hij is bij ons. Met zijn Heilige Geest. En zo mogen we elke morgen of elke moment van de dag, mogen we intimiteit hebben met Jezus. En als we intimiteit hebben met Jezus, geeft ons dat een geweldige vrijmoedigheid. Het vervult ons met de Zoon van God. Amen. Dat is zoiets bijzonders. Dat je hem mag aanbidden. Gewoon zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u dat u er bent. Ik open mijn hart voor u. Ik lees uw woord. Dank u dat u tot mij spreekt. Vervul mij met uw Heilige Geest. Ik heb uw kracht nodig voordat ik naar mijn werk ga, voordat ik naar school ga, voordat ik een bezoek ga doen of wat dan ook, voordat ik ga evangeliseren. Want er zijn krachten in deze wereld die mij willen pootje haken, die mij willen intimideren. Maar ik wil vol zijn van u en van uw gezag. Van uw kracht, dank u, Jezus. En zo staan ze daar. En dan staat in vers 14. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat ze hen bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar. En ze zeiden, wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er alom een bekend teken door hen verricht is, is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat wij het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden, dat zij tot geen enkel mens meer in de naam van Jezus mogen spreken. Ze konden eigenlijk niks tegen dat wonder inbrengen. Ze zagen de man voor hen staan. Gezond. En eigenlijk staat er ook, wij kunnen niets tegen hen inbrengen. En als ze niets tegen ons in te brengen hebben, dan gaan ze intimideren. En ze gaan dreigen. Ze gaan dreigen. En intimidatie, ik heb het nog eens opgezocht, is iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen, door te dreigen met negatieve gevolgen. En intimidatie kan zowel jegens een individu als jegens een organisatie of een gemeente of zelfs een land plaatsvinden. En intimidatie kan zowel fysiek zijn, met geweld, of met verbale intimidatie, met woorden, met dreigingen, of schriftelijke intimidatie komt ook voor. Dat je een brief krijgt, of je mail krijgt, of je leest iets op Twitter of op Facebook. En zo worden er ook heel wat mensen bedreigd of geïntimideerd door van verschillende kanten. En dan staat er in vers 18. En nadat hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Een machtige intimidatie. Wij verbieden hen nog langer om te spreken in de naam van Jezus. Ze gaven bevel. Een paar weken geleden las ik ergens dat ze met komende kerst op een aantal scholen in Amerika, in de VS, als ze kerst gaan vieren, dat ze niet meer de naam van Jezus mogen gebruiken. Eigenlijk gek, eigenlijk. Je gaat iemands verjaardag vieren. Je mag degene die jarig is, mag je de naam niet meer van noemen. Dat is eigenlijk frappant, hè? In een westers land. Christelijk land van origine. Dat je op de lagere scholen of de middelbare scholen, ik weet niet meer op welke scholen, maar dat je dus tijdens de kerstviering mag je de naam van Jezus niet meer noemen. Over intimiderend gedrag gesproken. Kan dat ook in ons land gebeuren? Kan de druk toenemen? Zijn we daar klaar voor? Hoe zouden we antwoorden? Hoe zouden we daarmee omgaan? En hoe zouden Petrus en Johannes daarmee omgaan met het dreigement? Hoe zijn ze daarmee omgegaan? Nou, laten we het lezen in vers 19. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Je kunt ons wel verbieden om niet meer te spreken in de naam van Jezus. Maar wij hebben ontzag voor God. Wij vrezen de naam van God meer dan jullie. Onze vrees voor God is sterker dan de vrees voor mensen. En daardoor zeggen zij, wat is beter? Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God zelf. En de vrezen des Heren kan ons vrijzetten van de vrees voor intimidatie. Ik vind het heel bijzonder ook in de Tweede Wereldoorlog, als je de film van Corrie ten Boom leest, of het boek leest of de film ziet, en als dan de Duitsers bij hun in de Bataljorenstraat in Haarlem aan de deur staan, en waar zijn de Duitsers of waar zijn de Joden die jullie verstopt hebben, of hebben jullie? Nee. Ze zeiden niet, nou kom maar binnen hoor. Ja, we willen jullie gehoorzamen. Ze zeiden, nee. Die hebben wij niet. Ze vreesden God. En het gaat over het belang van het volk van God. En daardoor verzwegen ze dat. Net zoals Rachab. Waar de soldaten kwamen. En zij hadden verspieders vanuit het volk Israël en Jericho verstopt. Ze gingen ze niet verraden. Want er staat bij. Want ze vreesden God. En zo ook Petrus Johannes. Uit ontzag voor God bogen ze niet voor deze boze macht. En ook zeiden ze, wij zouden... Ja, je zult ons wel willen stoppen. Maar wij kunnen niet eens stoppen met spreken. Want ons hart is zo vol van de liefde en de kracht van God. Je kunt ons wel willen stoppen om te spreken. Maar we kunnen niet eens stoppen. Want ons hart is er helemaal vol van. Amen. Waar het hart vol van is, daar loopt de bond van over. En ik vind het heel bijzonder, deze reactie. Wat zou onze reactie zijn? Daarom ben ik echt onder de indruk ook van de reactie van de rechter. Bijvoorbeeld Asia Bibi. We hebben dat wel gelezen. Dat hij haar verdedigd of vrijgesproken heeft. In een land waarin Pakistan, waarin deze kracht van intimidatie zo krachtig is. En ook van de advocaat die haar verdedigd heeft. En die nu in Nederland is. Ik vind dat heel erg bijzonder. En ook in landen waar vervolging is. Waar gelovigen stand houden voor de naam van Jezus. Ik vind het heel erg bijzonder. En hoe loopt dit af? Dan staat in vers 21 en 22. Maar zij dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan. Te willen van het volk. Want zij verheerlijkten allen God over hen. Wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. Hoe staat het hier? Was boven de 40. Als hij de Bijbel leest in gewone taal, dan staat erbij, hij was 40 jaar ziek geweest. Dat vind ik wel heel erg mooi. Anders zou dat gewoon iets voor de record zijn. Maar eigenlijk als je dat goed nadenkt, dan zeg je, ja, hij was ouder dan 40 jaar. Dus dat betekent dat hij langer dan 40 jaar ziek geweest was. En dat hij daar nu gezond voor hen staat. Heel erg bijzonder. En dan gaan ze terug. En dan vers 23. En nadat zij hen losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en oudsten tegen hen gezegd hadden. Wat gaan ze dan doen? En dan lezen we dat ze gaan bidden. En toen ze dat gehoord hadden, en ik ga het gebed lezen, want het is een heel indrukwekkend gebed. Je zou denken, nou, ze gaan danken dat ze vrijgelaten waren. Heer, dank u wel dat Petrus en Johannes weer terug zijn. Maar eigenlijk is het een geweldige proclamatiegebed. Dus, ja, we gaan het lezen vanaf vers 24. Ik vind het een heel indrukwekkend gebed. En nadat zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God. En ze zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt. En alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd heb. En dan komt Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? Eigenlijk zeggen ze, eigenlijk is het helemaal niet vreemd dat dit gebeurt. Want eigenlijk heeft God het al gezegd dat deze vervolging en dat deze druk zou komen. De koningen van de aarde stellen zich op en vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind, staat hier, heilig kind Jezus of knecht. Je kunt het met knecht en met kind vertalen. Die u gezalfd hebt zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raad besluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind of heilige knecht Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met grote vrijmoedigheid. Het voor hen was het geen verrassing dat deze macht van intimidatie er kwam. Maar ze gingen niet bidden dat God deze macht van intimidatie zou wegnemen en deze druk zou wegnemen. Zij gingen het juist bidden dat zij in deze druk sterk zouden zijn door de kracht van de Heilige Geest. En ze riepen aan God, strek uw hand uit. Heer, spreek. Treed handelend op. Heer, geef ons een geweldige vrijmoedigheid om in uw woord te spreken. En dat is ook wat bijzonder als je op een open doorsdag komt en je hoort getuigenissen van vervolgde christenen, dat ze niet bidden dat God de vervolging wegneemt, maar dat ze bidden, Heere, maak ons sterk in de vervolging en in de druk. En dat is zoiets bijzonders. En toen ik hier zo mee bezig was, toen moest ik denken aan het verhaal, of eigenlijk wat we aan aan Hansje Brinker. Heeft u wel van Hansje Brinker gehoord? Ik had er ook nooit van gehoord. Maar toen wij in 1982 op de Bijbelschool kwamen in Engeland, toen zeiden ze, oh, jullie kennen dat verhaal zeker wel van dat jongetje wat zijn vinger in de dijk stak. Ik zeg, wij kennen dat verhaal helemaal niet. Kennen jullie dat verhaal wel? Ze zeggen, wij kennen dat allemaal, want dat leren wij op school. Dat wordt ons voorgelezen op school. En dat verhaal gaat over Hansje, die dan uit school komt en langs de dijk naar huis loopt. En op een gegeven moment hoort hij water stromen. En dan schrikt hij en dan ziet hij dat er uit een klein gaatje in de dijk, daar stroomt water. En hij schrikt, want hij weet dat is gevaarlijk, want als dat gat steeds groter wordt en het water gaat steeds harder stromen, dan wordt het gat steeds groter en dan stroomt het hele land om. Dus weet je wat, hij stopt zijn vinger erin en hij houdt het water tegen. En hij begint te roepen of iemand hem komt helpen. En pas de volgende morgen komen er mensen naar hem toe om hem te helpen. Zo staken Petrus Johannes hun vinger in het gat wat de duivel probeerde te slaan door de macht van intimidatie. En ze zagen het gevaar, want als zij zouden wijken, dan zou de kracht van intimidatie de gemeente verlammen en beïnvloeden, zodat het geweldige getuigenis en de verkondigingen van het woord zou stoppen. Dan zou die kracht in de gemeente komen. En zij namen de moed om hun vinger daarin te stoppen. En ik moest ook denken aan de drie musketiers en aan de vierde musketier. Eén voor allen en allen voor één. En zo komen ze weer bij allen. En allen gaan bidden en tot God roepen. We hebben allemaal een persoonlijke verantwoordelijkheid in de tijd waarin we nu leven, waarin de duivel probeert gaten te prikken en invloed te krijgen, ook in de gemeente van Jezus Christus. En daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. Zoals Peter en Johannes. Twee voor allen en allen voor één. Maar we hebben ook allemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En daarom is het gebed en het gezamenlijk gebed om gewoon te zien wat er gebeurt in de wereld en te strijden zoals zij deden. Heren, strek uw hand uit. Zo belangrijk dat we bij elkaar komen, regelmatig om te bidden en voor de kracht van de Heilige Geest. Amen. Dat is. In die tijd gaan we tegemoet. Als we in Amerika al niet meer de naam van Jezus bij de kerstviering verkondigd mag worden, kan dat zomaar overwaaien. Want wat er in Amerika gebeurt, gebeurt een paar jaar later gewoon in West-Europa. Heren, bewaar ons. En daarom is het zo belangrijk dat we sterk zijn. En ik wil afsluiten met één tekst voor ons persoonlijk. En dat is tekst Fred uit, die heb ik op de biermer gezet. Dat is de tekst uit 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 6 en 7. Om ons te bemoedigen. Denk, herinner u eraan de genadegaven van God. Of in andere vertaling staat Gods gave. Ik geloof dat de Heilige Geest is. Die in u is door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Paulus bidt. En hij zegt tegen Timotheus, want het schrijft hij aan Timotheus. En Timotheus is van origine, van zichzelf, een wat timide persoon. Hij is nog jong. Hij is verantwoordelijk voor de gemeente in Efeze. Paulus heeft de gemeente gesticht en is weer verder gereisd en heeft de verantwoordelijkheid aan Timotheus overgelaten. Maar er zijn allemaal verkeerde, ja, gevaarlijke invloeden in de gemeente en waar hij tegenop moet treden. Maar hij is wat timide. Gewoon nog jong en soms wat angstig. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, hey, denk aan de gave. De gave van de Heilige Geest die je gekregen hebt. En wakker die gave, wakker hem aan. Wakker hem aan. Hoe wakker je de gave van de Heilige Geest aan? Sorry? Ja, dus door te gebruiken. Of gewoon door te gaan bidden, 's ochtends. Paulus zegt, ik wou dat jullie allemaal in tongen spraken. Want als je in tongen spreekt, sticht het jezelf. Wat ik heb ervaren, gewoon het bidden in tongen wekt je geest op. Maakt je vurig en maakt je krachtig. En, daarom, en het woord lezen van het woord van God. Of gewoon gaan doen wat God zegt. Daardoor wordt onze geest weer aangewakkerd. Volgende vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid of van angst of van lafhartigheid, maar een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. We hebben die kracht zo nodig. Wie heeft er de Heilige Geest ontvangen? Alle die geloven. De geest van God is in ons. En dat is een geest van kracht. Dus die kracht in ons is in ons. Maar die kracht kan afnemen door omstandigheden. door intimidatie. Want Paulus zegt, wakker die kracht weer aan. Laat die kracht weer toenemen. En de liefde van God. Want de liefde van God drijft alle vrees en drijft alle angst uit. Het is de liefde van God. En van bezonnenheid, vind ik wat moeilijk woord. Nou ja, onbezonnen, dat is wat meer bekend. Onbezonnen. Maar bezonnenheid betekent gewoon, wees wijs. Laat God het doen. Houd vrede. En geloof dat God het gaat uitwerken. Geest van bezonnenheid. En zo wil ik gewoon gaan afsluiten met elkaar. Ik wil vragen of Janny en de anderen van de groep alvast naar voren komen. Want dan gaan we een lied zingen wat eigenlijk een gebed is. Een gebed wat overeenkomt met wat ze baden in dat gebed wat ze bij elkaar baden in Handelingen hoofdstuk 4. Maar ik wil vragen of dat we willen gaan staan met elkaar. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik wil gewoon vragen. Even stoppen nog, Janny. Ik ga eerst bidden. Je mag wel zachtjes spelen. Als je zegt, herkenbaar deze intimidatiekracht. Heren, we willen gewoon bij u komen. Laten we met elkaar naar God gaan. En vanuit het rijk van de duisternis proberen allerlei krachten ons te beïnvloeden. En misschien zijn er wel momenten geweest dat je daarin toegegeven hebt. Dat die, ik ben daarin. Ik ben de vrees voor mensen is soms sterker dan de vrees voor God. Heer, we willen het belijden. Je wilt u ons vergeven. Als we ons geschaamd hebben voor de naam van Jezus. Als we die vrijmoedigheid gemist hebben om te getuigen van uw naam. In de naam van Jezus vraag ik u, vergeef ons, o God. En maak ons weer een volk wat sterk is, wat overwinnend kan. Een volk, o God, waarin de kracht van u gaat toenemen. Dat bid ik. Heilige Geest, wakker onze geest weer aan. En zet ons weer in vuur en vlam, o God. Heilige Geest, waai over ons nu. En zet ons vrij van de macht van intimidatie. Zet ons vrij in de naam van Jezus. En ik spreek deze macht ook aan in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Want we willen vrij zijn, een volk wat vrij is en moedig, vrijmoedig. Om te getuigen van de naam van Jezus. Want wij geloven dat de naam van Jezus, er is geen andere naam. Er is geen andere naam. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij gered en behouden kunnen worden, dan de naam van Jezus. Amen. Jezus, wij geloven dat u onze redder bent. Vul ons met uw geest van vrijmoedigheid. Vul ons opnieuw met een geweldige vrijmoedigheid, o God, om uw getuigen te zijn. Wakker de geest aan, o God. Kom met uw vuur. Kom met uw vuur. Kom met uw vuur op dit moment. En maak ons hart weer brandende voor u, o God. In Jezus' naam, zodat we niet eens kunnen zwijgen. Maar maak ons weer een warm en vol van u. Heilige Geest. In de naam van Jezus. Dank u wel daarvoor. Heer, en als er bresten geslagen zijn, waardoor de invloeden vanuit de wereld binnengekomen zijn, we bidden, Vader, dat we schouder aan schouder mogen staan als uw leger. Als uw leger in deze tijd. Als uw ambassadeurs, als uw verkondigers. In Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Amen. Morgen, lieve mensen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zo, we hebben heel wat mooie liederen gezongen. Ook over dat Jezus gaat terugkomen. Amen. Eigen. Spoedig zullen wij hem zien. Dacht ik, ja, maar hoe spoedig is spoedig? De Bijbel zegt ook, één dag is als 1000 jaar. Dus we weten het niet. Maar we leven daar wel in die periode. Een heel belangrijke periode dat we hem zullen zien. Maar in de tussentijd leven we in een toch wel een heel bijzondere tijd. En de Bijbel noemt dat de tijd van genade. Maar in deze tijd hebben we daarvoor nog wel een hele belangrijke opdracht gekregen. Dus totdat Jezus komt, hij zegt, maak alle volkeren tot mijn discipelen, leer ze onderhouden, totdat ik kom en dan zal ik wederkomen. Dus we hebben een geweldige tijd, in deze genadetijd, om het evangelie te verkondigen. Want God wil niet dat iemand verloren gaat. Amen. God wil niet dat iemand verloren gaat. En daarvoor heeft hij ons een opdracht gegeven. En daarvoor hebben we ook, en daar wil ik vanmorgen over spreken. Gerben, je mag de eerste beamen, eerste dia erop zetten. Een opdracht gekregen, of eigenlijk een advies of een aanbeveling. Dat is 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Groei in de genade. We zeggen wel eens, stilstand is achteruitgang. Dus als we stilstaan, ook in ons geestelijk leven, dat betekent vaak achteruitgang. Het is mooi dat we groeien in aantallen. Mooi dat we groeien in aantallen. Dat er steeds meer mensen bijkomen. Maar vanmorgen spreken we over andere groei. Spreken we over geestelijke groei. Groei en in genade. Misschien dat je dat vreemd vindt. Want hoe kun je groeien in genade? Hoe kun je daarin groeien? Want genade is toch, wie kent de definitie van genade? Genoeg is toch een onverdiende gunst. Hoe kun je groeien in een onverdiende gunst? Nou, in deze definitie, genade is een onverdiende gunst, zitten twee belangrijke aspecten. Allereerst, het is onverdiend. Het is onverdiend. Dat is de grote barmhartigheid van God. Dat is zijn onvoorwaardelijke, zijn geweldige, daar gaan we straks nog iets van horen, over zijn geweldige, een geweldig onvoorwaardelijke liefde. In het Engels hebben ze daar een speciaal woord voor. Dat is Gods mercy. Mercy. Kun je niet verdienen. Dat is een geweldig onvoorwaardelijke. Zijn grote barmhartigheid, zijn onvoorwaardelijke liefde. Maar het is ook een gunst. En ik vergelijk dat met een cadeau. We spreken over een cadeau, over een gunst. Dan gaat het over de inhoud van die gunst en de inhoud van het cadeau. Het is mooi als je met je verjaardag een cadeau krijgt. Ja toch, daar ben je toch blij mee. Maar het is niet alleen mooi dat je het krijgt, dat je iets krijgt. Ja, soms krijg je wel eens iets en dan zeg je nou bedankt hoor, had je niet hoeven te doen en je legt het gewoon weer weg. Komt niet vriendelijk over. En zo kunnen we ook omgaan met de genade. Want het gaat bij genade ook niet alleen dat het onverdiend is, maar ook wat is de inhoud van de genade? Wat is de inhoud van het cadeau? En als je weten wil wat er in het cadeau zit, dan moet je het papier eraf halen, moet je het uitpakken. En dan zie je, wauw. En dat is, als we dan spreken, over die kant van genade spreken we over de kracht van God. De beïnvloedende kracht van God. De levensveranderende kracht van God. De in staat stellende kracht om te leven zoals God wil dat we zullen leven. En om te kunnen doen wat God wil dat we zullen doen. En in het Engels hebben ze daar ook een speciaal woord. Maar een ander woord. Dat is het woordje grace. Zo hebben zij in het Engels hebben ze twee woorden. De mercy, dat is de onverdiende kant. De gunst. Maar ze hebben ook een woord grace. Dat is de inhoudelijke kant. Wat genade doet, wat genade kan doen, in ons en door ons heen. En teksten waar ze alle twee voorkomen, in het Engels, vinden we in 2, Efeze 2, vers 4 en 5. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtreding met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Ik heb ze alle twee geel gemaakt. De grote barmhartigheid van God en de genade van God. In het Engels hebben ze daar die twee woorden voor. But God's mercy is so abundant and his love for us is so great that while we were spiritual dead in our disobedience, he brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. De twee woorden komen daar heel mooi naar voren. God's genade, God's mercy en God's grace, God's genade. Mercy, en ik heb daar een van de borden meegenomen die we ook komende zaterdag weer in de bus gaan gebruiken. Als het tenminste de vergunning doorgaat heen, de vergunning moet nog binnenkomen. Dat is het kruis, dat is Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Dat is zijn mercy, onvoorwaardelijke liefde. En dat we mogen komen zoals we zijn. wat je ook uitgesproken hebt, wat je gedaan hebt, wat je achtergrond ook is, wat je verleden ook is, als we mogen komen bij het kruis. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijke liefde van God. Dat is Gods grote barmhartigheid. En aan de andere kant, en tegenover, hangt een ander bord in de bus, in de King's Coach. En dat is wat we net gelezen hebben, ook in Efeze hoofdstuk 2, vers 5. Dat we door de genade, by God's grace, zijn we gered. En in het Grieks staat daarvoor het woordje soizo, gered of behouden worden. In mijn vertaling had ik net gelezen, de Statenvertaling staat zalig worden. Maar andere vertalingen spreken of behouden worden, gered worden. En dat betekent dat als wij ons hart openen, en als we onder de indruk komen van het kruis, en ik vind het elke keer weer, nog even terug, het bijzonder als er mensen in de bus komen, en we mogen ze vertellen over Jezus, over het kruis, dat ze altijd onder de indruk raken voor wat God gedaan heeft. En als ze hun harten openstellen, dan komt er iets van Gods genade naar binnen, God's grace. En zegt hij, door genade ben je behouden, gered. In het Grieks staat daar het woordje sowieso. En dat betekent behouden worden, verlost worden, herstellen, genezen, opnieuw geboren worden. Dan komt het nieuw leven van binnen. Dan komt de genade van God, Gods genade kracht, zijn wedergeboorte kracht, nieuw leven, herstel, wat we ook gedaan en wat we meegemaakt hebben. Dan gaat de genade van God gaat ons vrijmaken, leven geven, liefde geven. Dat is dus voorwaardelijk. Daarvoor moet je je hart openstellen. Dat moet je geloven. Dan komt de kracht van Gods genade in ons vrij. Amen. Wat een geweldige beleving als je dat meemaakt. En die twee, die horen ook bij elkaar. Ik heb ze nog even naast elkaar gezet. Hoe meer wij onder indruk raken van het kruis, van de liefde van God, van zijn onvoorwaardelijke liefde, hoe meer we ook bereid zijn om ons hart open te stellen voor zijn genadekant, voor de grace-kant. Dat heeft met elkaar te maken. Als we delen in de bus over de geweldige evangelie van Gods liefde, dan zie je vaak hoe Gods aan het hart van iemand klopt. Zo mochten we een keer vanuit de gemeente waar we toen kringleiders waren. Het was in de gemeente in Soest al jaren geleden. Waar Marjan toen ik toen kringleiders waren, gingen we een jaar besteden. Hoe kunnen wij nu onze buurt gaan bereiken vanuit onze kring? En we gingen ons daarop voorbereiden een aantal weken als we bij elkaar kwamen. Over hoe kunnen wij gaan getuigen? Wat kunnen wij betekenen voor onze buurt? En op een gegeven moment gingen we ook deur aan deur. Gingen we met z'n tweeën deur aan deur in de wijk waar onze kring was. En dan de ene helft van de kring die bleef achter om te bidden. En de andere gingen dus, dat deden we toen nog gewoon, langs de deur aanbellen. Mogen we iets vertellen? En zo kwamen we op een avond bij een jong echtpaar. En ze zeiden, hé, wat jammer dat je vanavond komt. Ik ben jarig. Anders had ik je wel binnengelaten. Maar kunnen we niet een nieuwe afspraak maken? Zegt niet iedereen hoor, dus. Maar dat vond ik heel bijzonder. En inderdaad, we hebben een afspraak gemaakt voor de volgende week. En we mochten bij hen binnenkomen. En toen ontdekten we dat ze komen uit een gemeente waar je niet zomaar je hart voor Jezus mag openstellen. Dat moet je echt gegeven worden. Dat is voor de uitverkorenen. Dus zij hielden hun hart gesloten voor die genade. Voor die veranderende kracht van God. En toen mochten we iets vertellen over Jezus. Over zijn doorboorde handen. Over de ogen vol van liefde. Over de wonder in zijn hoofd door de doornenkroon. Voor het volbrachte werk. Voor de liefde van God. Onvoorwaardelijk. Je mag komen zoals je bent. En dan begonnen ze te huilen. Ze werden geraakt. En toen openden ze op dat moment hun hart voor Jezus. Toen mochten ook met hen binnen bidden. En toen kwam de genade, de grace van God in hun hart. En toen volgende dag hoorden we dat ze die nacht, alle twee, toen namen ze alle twee een keuze. En kwam de genade kracht van God binnen. En dan kwam ook de vreugde binnen. En toen hoorden we de volgende dag dat ze die nacht, hadden ze niet kunnen slapen van blijdschap. Wat Gods genade doet. Gods genade is een kracht. Is een beïnvloedende kracht. Gods mercy is onvoorwaardelijk. dat is zijn onvoorwaardelijke liefde. Maar zijn genade is een kracht. Is levensveranderend. En dat is ook een werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest wordt ook genoemd de geest van de genade. De Heilige Geest wordt ook de geest van de genade genoemd. En Jezus was vol van genade, staat er. Johannes 1, vers 14. Jezus was er vol van. Jezus had niet een onverdiende gunst nodig, want hij had nooit iets verkeerd gedaan. Maar hij was vol van grace. En Johannes 1, vers 14. En door de Heilige Geest ontvangen wij vanuit die volheid, waar Jezus vol van is, van zijn grace, ontvangen wij door de Heilige Geest genade. In deze genadetijd. Genade. En hoe voller wij worden van de Heilige Geest, hoe voller wij worden van genade. Kracht. Ik spreek veel over kracht nu, want vaak blijven we bij die gunst hangen. En dan maakt het niet uit wat je doet, wordt er dan vaak gezegd. Maar om die Heilige Geest te ontvangen, en om die genade te kunnen ontvangen door de Heilige Geest, is het wel belangrijk wat wij doen. Want God geeft zijn geest aan hen die hem gehoorzamen. En we kunnen de Heilige Geest ook bedroeven. En we kunnen de Heilige Geest ook weerstaan. En dan missen we die genadekracht van God. De mercy blijft altijd hetzelfde, wat wij ook doen. Gods liefde onvoorwaardelijk blijft altijd hetzelfde. Maar zijn genadekracht kunnen wij verliezen. En we kunnen erin groeien. Amen, we kunnen erin groeien. Dus hoe meer wij van God ontvangen, hoe meer wij van hem. 1 Korinthe 15. Wat gaat Gods genade? Ik heb twee voorbeelden genoemd. Ik noem twee voorbeelden van wat Gods genade in ons kan doen. Het eerste is een getuigenis van Paulus. Dat schrijft hij in 1 Korinthe 15 vers 10. Maar door genade van God ben ik wat ik ben. Dus door de genade, by the grace. Daarvoor schrijft hij, ik was een vervolger. Ik was een moordenaar. Ik was het niet eens waard om een apostel te zijn. Ik was gewoon een misdadiger. Dat was ik. Maar door de genade ben ik gewoon een heel ander mens geworden. God heeft iets in mij gedaan. Dus wat we ook meegemaakt hebben, wat onze achtergrond ook is, wat onze pijn ook is, wat ons gedrag ook was, er is een kracht beschikbaar die ons compleet kan transformeren. En die kracht is genadekracht. Door de Heilige Geest. Ik wil zeggen, jongen, je moet eens weten wat ik heb meegemaakt. Je moet eens weten.